En zo eigenlijk ook vandaag. Ik denk, ik heb ook wel iets moois voorbereid. En ik denk ook, dat heeft eigenlijk ook deels ook te maken met leven, zeg maar, in Babylonische tijd. En eigenlijk heeft het ook te maken met in elke tijd. Want waar gaat de preek over? Het gaat over de gemeente in de aanval tegen de duivel. En dit deel is het fundament daarvan. Het is heel belangrijk om eerst heel duidelijk te weten van wat is nou het fundament daarvan, voordat je eigenlijk de volgende stappen kunt maken. En dit is eigenlijk een soort van deel 2 op voorgaand deel. Maar je kan het ook los van elkaar zien, hoor. Je hoeft niet per se de vorige te hebben gezien om dit te begrijpen. Maar het is wel handig, want de vorige keer ging het over de beschermende wapens, om goed beschermd te zijn tegen de verleidingen. En nu gaan we het hebben over de aanval en dan vooral het fundament daarvan. En mijn doel is ook dat een ieder zeg maar, zich een beetje aangesproken voelt om hoe dan ook deel te nemen, vrucht te dragen aan deze aanval. Nou, even nog kort over de vorige keer. Even wat highlights over de bescherming. Dat we weten van dat de duivel een verslagen vijand is. Dat Jezus boven alle machten troont. Hij heeft over de duivel gezegevierd. Hij heeft overduidelijk overwonnen. En de duivel heeft ook geen vat meer op ons. Mits we hem geen ruimte geven in ons leven door zonde. Je noemt het trots, je kan hoogmoed, begeren van andermans dingen. Nou, er zijn best wel een rijtje wat je ook zelf kan bedenken, waardoor je eigenlijk de duivel ruimte geeft in je leven om vervelende dingen te doen, om je te misleiden. En we zien dat de duivel dat probeert door middel van gedachten, door aan te vallen in je gedachtenwereld. En daarvoor geeft Paulus in Efeze 6 6 onderdelen van wapenuitrusting om je daarvoor te beschermen. En dat kan je dus lezen in Efeze 6, ga ik nu niet helemaal weer vertellen natuurlijk. En voor die listen waarvoor je beschermd bent, daarvan kun je zien zeg maar, dat het bestaat uit dwaalleer of uit vervolgingen of verleiding tot zonde. Zeg maar, daar kan je allemaal aan denken bij de verleiding van de duivel, waarmee hij dus probeert om ons aan te vallen. Maar je zou ook kunnen denken aan dat je gelasterd wordt, dus uitgelachen, of dat je tegen elkaar wordt uitgespeeld, of dat het woord wordt verdraaid. Er zijn heel wat dingen, dat kan je misschien ook zelf nog bedenken, maar dit zijn de belangrijkste punten waarmee de duivel eigenlijk probeert ons als gemeente, maar ook individueel aan te vallen. Maar nu gaan we dus hebben over het fundament voor de aanval. En zonder dit fundament ben je niet in staat om mee te doen met de aanval op de vijand. Dat is onmogelijk. Maar we gaan opzoeken Matteüs hoofdstuk 16 vanaf vers 13. En dat is, ik vind het echt een geweldig onderdeel. Want dit gaat over het eerste deel waarin Jezus voor het eerst spreekt over de gemeente. En hij zet daar wat belangrijke dingen uiteen. En dat is heel interessant om daar eens naar te kijken. En ook interessant van, maar hoe staat het dan, als je kijkt naar de geestelijke strijd, hoe staat die gemeente daar dan in volgens Jezus? En het mooie is dat dit deel, wat we gaan lezen, dat is eigenlijk een climax van het eerste deel van Matteüs, waarin de bediening in Galilea ten einde komt. Dus hij gaat hierna weg uit Galilea, maar dit is de climax daar op dat moment. Dus we gaan lezen Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en hij zei, wie zeggen de mensen dat de zoon van de mensen is? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig ben jij Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gebeden bouwen, En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat u op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat u op de aarde ontbindt, of wat u op aarde ontbinding zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Matteüs wil met zijn hele boek, zijn evangelie naar Matteüs, aantonen dat Jezus de Messias is. Uit het Oude Testament. Matteüs is eigenlijk het boek van de evangelieën die het meest verwijst, en indirect, maar ook direct, verwijst naar het Oude Testament. 60 keer. En hij wil heel graag zijn mede-Joden, zeg maar, want daar schrijft hij naar, wilt hij overtuigen dat ze eigenlijk niet langer hoeven te zoeken. Jezus is het. Jezus is de Messias. En dat zie je terug door hoe hij dat schrijft. Hij schrijft namelijk telkens in zijn verhalen, in het eerste deel van Matteüs, de vragen die de mensen stellen over Jezus. Wie is deze Jezus? Wauw, dat komt heel vaak terug. Wie is hij toch? Wat is dat toch? Wat voor gezag? Wat een wonderbaarlijke genezingen. Wat een autoriteit heeft die man. Wie is hij? Dat is waar Matteüs naartoe werkt. Wie is deze Jezus toch? En dan hier in dit stuk komt het tot een climax wat ik net zei. Matteüs heeft opgebouwd tot dit moment. En nu is het een rustig moment waarop de discipelen de vraag van Jezus krijgen. Wie denken jullie dat ik ben? En Petrus die krijgt van de Vader een goddelijke openbaring. In de rust, in de vrede, krijgt Petrus een goddelijke openbaring. En dit is een heel belangrijke openbaring. En Jezus zegt daarop, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Om even uit te leggen van, hè, wat bedoelt Jezus daar nou mee? Nou, Petra, dat is het Grieks eigenlijk, waarmee hij verwijst naar een rots. En waarmee eigenlijk ook door de naamval die daar gebruikt wordt, verwezen wordt naar de openbaring die Petrus net had uitgesproken. Dus je moet begrijpen dat Jezus eigenlijk zegt, op jouw uitspraak, wat je net hebt gezegd, Petrus, op wat je net hebt gezegd, daarop bouw ik mijn gemeente. En nog die andere onderdelen. Maar dan moet je begrijpen, dus die Petra is een verwijzing naar de uitspraak van Petrus, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En het is Petrus ook, die dus wordt aangesproken door de Heer Jezus, en het is Petrus die als eerste in Handelingen 2, wanneer de Heilige Geest is uitgestort, de hoeksteen eigenlijk Jezus als fundament mag neerleggen op die eerste Pinksterdag. Petrus mag dat doen. Dat wil niet zeggen, want er staat aan u geef ik, hè, aan u geef ik de sleutels van het koninkrijk. Dat wil niet zeggen van dat het bij Petrus stopte. Zo van, nou, Petrus is op een gegeven moment overleden, nu stopt het met de sleutels van het koninkrijk. Nee, we zien in de geschiedenis telkens opnieuw en opnieuw dat de kerk van Jezus Christus de sleutels van het koninkrijk der hemelen heeft. En deze openbaring van Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, is het fundament voor Jezus om bepaalde eigenschappen van de gemeente uiteen te zetten. Zo zien wij het bouwen van de gemeente. Zo zien wij dat de poorten van het het dodenrijk de gemeente niet zullen overweldigen. En dat de gemeente de sleutels van het koninkrijk der hemelen krijgt om te ontbinden en te binden. Het is belangrijk dat dus op dat fundament, zegt Jezus, geef ik de gemeente deze drie eigenschappen. En het is bijzonder om te zien dat twee van deze drie eigenschappen te maken heeft met de strijd tegen de duisternis. En voordat we naar deze drie eigenschappen gaan kijken, gaan we dus kijken naar het fundament. Jezus is de Christus, de Zoon van God. Want wat betekent het nou? Wat betekent het nou? Want wat is Christus? Wat is Messias? Als je dat leest in de Bijbel, Jezus Christus, wat bedoelt de Bijbel dan? Wat bedoelt Matteüs met Christus? En ik denk dat een aantal van jullie misschien wel allemaal weten dat Christus of Messias beide betekent gezalfde. En dat klopt, dat is het ook, dat is correct. Maar ja, David was ook gezalfd, toch? En Johannes de Doper en nog vele anderen waren ook gezalfd. Dus wat is dan het verschil tussen deze gezalfde en die andere? Dat is wel boeiend om te zien hoe Matthäus dat uiteenzet al in het eerste vers van zijn evangelie. Als je het eerste vers van zijn evangelie leest, zie je Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En vervolgens wordt het hele voorgeslacht van Jezus wordt dan uiteengezet. Maar waarom noemt Matthäus Jezus Christus en dan de zoon van David, de zoon van Abraham? Dat is belangrijk om te weten, want de lezers van die tijd, van Matthäus, wisten wat Matthäus daarmee bedoelde. Want in die tijd, en eigenlijk voor de Joden nu, is het duidelijk dat als je over de zoon van David spreekt, dat je het hebt over de belofte, de messiaanse belofte, die God aan David deed. En de messiaanse belofte die God aan Abraham deed. En laten we gaan kijken naar de zoon van David. Om te kijken van wat houdt die belofte dan in. Zodat we begrijpen, elke keer als je Christus leest in de Bijbel, dat je begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Nou, we zien in 2 Samuel 7, vers 4 tot en met 17, een belofte van God aan David. En daarin staat dat God het koningschap na David eigenlijk van zijn nageslacht voor eeuwig voort zal laten duren. En een deel van die belofte aan David kan je toespitsen op Salomo, maar een deel ook niet. Want een deel gaat over het koningschap en een koning waarvan het koninkrijk eigenlijk nooit zal eindigen. Er komt geen einde aan. En Matthäus zegt, deze Jezus waarover ik het hier heb, dat is de Messias waarover aan David de belofte is gedaan. Deze belofte dat hij de koning zal zijn en de Heer. En dat zijn koningschap geen einde kent. Jezus is deze koning, zegt Matthäus. En de hele Bijbel zegt dat Jezus is deze koning, nageslacht van David, de koning die een koningschap zal hebben, een koninkrijk van recht en gerechtigheid. En zijn koninkrijk, zijn koningschap van Jezus, kent geen eind. Nu de zoon van Abraham. Abraham kreeg de belofte in Genesis 12, vers 1 tot en met 3 en ook in andere delen, dat door zijn nageslacht alle volken gezegend zullen worden. En in een andere vertaling staat dat de volken het heil zullen ontvangen door het nageslacht van Abraham. En Matthäus zegt, Jezus is de uitkomst van dit nageslacht. Hij is de verlosser. De verlosser, er wordt een verlosser, een messiaanse verlosser, wordt verwacht. En hij is deze verlosser. Hij is dus aan de ene kant de koning en de Heer, en aan de andere kant de verlosser. Dat is waar je aan moet denken als telkens wordt geschreven, Jezus Christus is dus Jezus de koning, Jezus de Heer voor altijd en de verlosser. En Matthäus zegt, zoek niet langer. Hij is het. Zoek niet langer, ook nu namens de gemeente eigenlijk wereldwijd. Zoek niet langer. Hij is het. Hij is het. En Petrus die zegt dat. U bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Nou, Christus hebben we net gezien, maar hij voegt er eigenlijk iets aan toe. De Zoon van de levende God, zegt Petrus. En ik vond het heel interessant hoe iemand daarover schreef. En ik heb daar mijn aanvulling aan gegeven over die persoon. Die man heet Donald A. Hagner van het World Biblical Commentary. En ik heb het natuurlijk vertaald naar het Nederlands. En mijn eigen aanvulling daaraan gegeven. En hij zegt dit. Jezus wordt hier in Matthäus dus, door de openbaring die Petrus kreeg, gedefinieerd als meer dan een menselijk figuur. Als iemand die uniek is in Gods manifestatie. De mens van God. Die op een of andere manier deelneemt in het wezen van God. en de lang gehoopte en verwachte messiaanse belofte van zoon van David en nageslacht van Abraham komt vervullen. Amen. Moet ik hem nog een keer zeggen of is het... het is duidelijk. Ja. En dus dit is het fundament waarop Jezus anticipeert en dus de eigenschappen van de gemeente uiteenzet. Nou, waarom is dit fundament zo belangrijk? Daarvoor gaan we lezen, en dan mogen jullie met mij meelezen, Handelingen 19, vers 13 tot en met 20. Want zonder dit fundament kunnen wij niet. Zonder dit fundament. Handelingen 19, vers 13 tot en met 20. En het gaat over de zonen van Skefas. En zo zie je, zeg maar, dat je bepaalde verbanden kunt leggen tussen dit onderdeel, dus de zonen van Skefas, wat ze hier meemaken, en wat je net hebt kunnen lezen in Matteüs over dat stuk van wie is deze Jezus nou? Nou, we gaan beginnen. Vers 13. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbesweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden: ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie ben jij? Of wie zijn jullie? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Zo wies het woord des Heeren krachtig en het werd sterker. Zo zien wij dat de zonen van Skefas hier in de problemen komen. En waarom komen zij in de problemen? Ze gebruikten ook de naam van Jezus, net als Paulus. Alleen er was een groot verschil. Paulus, die kende het fundament. En hij had het fundament. Dat zien we later ook, komen we later op terug. Dat Paulus, die bouwde op het fundament. En Paulus, die was bekrachtigd natuurlijk door de Heer Jezus. En hij erkende Jezus als Heer, als Koning en als Redder. En deze mensen, die kenden Jezus helemaal niet. Anders hadden ze wel gezegd, gewoon in de naam van Jezus eruit, zeg maar, hè? Even kort gezegd. Maar ze kenden Jezus niet en ze moesten eigenlijk verwijzen naar de Jezus waarover Paulus spreekte. Dus ze kenden Jezus helemaal niet. En daar gingen ze de mist in. Daar gingen ze de mist in. En zo zie je hier uit dit deel dat je niet aan de strijd kunt deelnemen als je niet het fundament hebt. Want dat is belangrijk. Zonder dit fundament kunnen wij niets doen. Zonder Jezus als Koning en Heer en Verlosser in je leven. Maar je ziet ook hier in dit deel het effect als je wel bouwt op dat fundament. Als je wel volgens dat fundament hanteert. Je ziet bijvoorbeeld dat Paulus wel boze geesten uitdrijft. En de gemeente werd steeds groter. Vrees overviel. En mensen maakten de Heer Jezus groot. En velen kwamen hun schuld belijden. En uitspreken. En al hun verkeerde boeken deden ze weg. Al hun afgoderijboeken. Waar toverkunst in stonden. Al die spullen werden weggedaan. Werden verbrand. En zo wies het woord des Heeren krachtig. En het werd sterker. En dan gaan we terug naar Matteüs, waar het gaat over het bouwen. Dat Jezus zegt, ik bouw mijn gemeente. En ik wilde wat vertellen over Paulus, met twee versen, die zegt dat hij op het fundament bouwt. In 1 Korinthe 3 vers 10 en 11 zegt hij dat hij door de genade van God die hij heeft gekregen, dat hij fundamenten mag leggen. En dat je wel moet toezien hoe je er op verder bouwt. En dan zegt hij in vers 11, een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus de Christus, kan niemand leggen. Jezus is het fundament. Alleen daarop kan je bouwen. En ook zegt Jezus verder, en de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. Nou, veel mensen denken bij dit stuk, de poorten van de hel of van het dodenrijk, ligt een beetje aan welke vertaling je hebt, zullen de gemeente niet overweldigen. En heel veel mensen denken daar alleen aan een defensief beeld. Dat als het ware de gemeente als een start wordt gezien, waarbij Satans strijdkrachten eigenlijk als het ware inbeuken op de gemeente, maar dat de gemeente kan standhouden totdat Jezus terugkomt. Dat, zeg maar, dat is heel vaak het algemene beeld. En ik ben het eens met Dirk Prins dat hij zegt van, dat is eigenlijk een niet volledig beeld. Want de gemeente, en dat zul je ook zien met het binden en ontbinden, kan je niet zien als alleen een defensief concept. Want we zien dat Paulus ook zegt dat onze veldtochten zijn om de bolwerken van de vijand neer te halen, om die te slechten. En dat kan je niet doen als je alleen maar defensief bezig bent. Als je alleen defensief bezig bent, kan je nooit een veldtocht houden, want de veldtocht is aanvallend. En wij zijn als kerk bedoeld om veldtochten te houden, om de bolwerken van de vijand neer te halen. En de poort, dat zie je in het Oude Testament, en ook in Spreuken zie je dat, Spreuken 31 vers 23, voor wie dat wil opzoeken. Dat de poort, dat is de plek waar de regeerders en samenkwamen, zeg maar, om goede beslissingen te nemen en om rechtspraak te doen. En daar zaten eigenlijk een soort van de leiders van de stad. Maar de poort in de muur is ook een zwakke plek van de verdediging. En Jezus heeft beloofd dat de poorten geen stand zullen houden tegen de gemeente. Het is niet de gemeente alleen die de Satan probeert buiten te houden. Maar het is ook Satan die de gemeente niet buiten de wereld kan houden. Dat zijn twee belangrijke onderdelen. En het is de bedoeling voor ons als gemeente en wereldwijd eigenlijk ook, om door de poorten heen te breken. Om gevangenen vrij te zetten en de buit terug te roven. En dan gaat Jezus verder. Hij zegt, ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat je op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. En wat je op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemelen. Nou, dat is nogal wat. Jezus heeft meerdere keren gesproken over het koninkrijk der hemelen. In de andere evangeliën, koninkrijk van God. Het is precies hetzelfde. Matthäus gebruikt koninkrijk der hemelen. De andere evangeliën, koninkrijk van God. En het is nogal wat dat Jezus dus sleutels van dit koninkrijk geeft aan de gemeente om te binden en te ontbinden. Nou, dat is nogal wat. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een autoriteit. Dat is nogal wat, hè? Dat is niet om zomaar achterover te leunen. Ja. En deze sleutels hebben wij dus gekregen om te binden en te ontbinden. Nou, ik kan nu niet volledig ingaan op wat binden en ontbinden is, want ja, daar is gewoon meer tijd voor nodig. Maar wat ik wel kan doen, en dat vind ik belangrijk, is om wel even goed te vertellen van, wat is nou die hemelen, hè, waar gebonden wordt of waar ontbonden wordt. Zodat we volgende keer, Deo Volente, zoals God het wil, misschien verder kunnen gaan met de aanval op de duivel vanuit de gemeente. De strijd vindt plaats, dat kan je ook zien in mijn vorige preek. Als je terug wil kijken, heb ik net vergeten, kan je op YouTube terugzien. Nou, als je zoekt op EG Diemen 12 september, dan kan je, dus mijn vorige preek luisteren over de bescherming, maar ook over de hemelse gewesten, dat de Satan vanuit de hemelse gewesten eigenlijk opereert. En waar is dat nou? Hè? Wat is dat nou? Nou, de Bijbel heeft het over 3 hemelen in totaal. In 2 Korinthe 12 vers 2 tot en met 4, daar spreekt Paulus over de derde hemel. Dat hij iemand kent, of hij is het zelf, mag naar de derde hemel als het ware, wordt daar opgenomen. En daar hoort hij dingen van God, zeg maar. En daarvan weet hij dat het de derde hemel is, dat hij daartoe wordt opgetrokken. Dus in de derde hemel, daar is het paradijs, zegt hij ook. Daar is God. In de derde hemel is God. En de eerste hemel, dat is de hemel die je kan zien. Dat is eigenlijk als het ware de zon, de sterren, de maan. Die kun je zien. Dat is de eerste hemel waarover de Bijbel spreekt. En dan heb je nog de tweede hemel. En dat is de hemelse gewesten. Daar is waar het koninkrijk van Satan eigenlijk gevestigd is. En waar de strijd plaatsvindt tussen de engelen van God en de engelen van de duivel. En wij kunnen daar invloed op uitoefenen, op de strijd. Want die heeft invloed op de aarde. Voor wie daar eigenlijk wat meer over wil weten, kan in Daniel 10 daarover lezen. Over dat Daniel eigenlijk aan het bidden is. En zijn gebed wordt tegengehouden. En de engel eigenlijk wordt tegengehouden. Doordat hij strijd moet voeren, die engel, om bij Daniel te komen. En die geestelijke strijd, daar kan je dus iets van terugzien in Daniel 10. Dus wie daar alvast wat over wil lezen, kan je, nou ja, ik zou zeggen, ga je gang, leef je uit. Nou, nu naar het slot. Mijn doel is, mijn hoop is, dat we met z'n allen proberen om steeds meer vrucht te dragen. Ook mede in de aanval tegen de duivel. Om mensen vrij te zetten. Om je aandeel daarin te hebben. En dat is dus belangrijk om daarin gebouwd te zijn, gefundeerd te zijn op dat fundament. Dat fundament wat Petrus mocht uitspreken en waar Jezus de eigenschappen van de gemeente op uitgezet heeft. Jezus is de Christus, de levende God. En zonder dit fundament kun je niets. En ja, ook hierin doe je best veel zegen. En ik hoop met Gods hulp en zo God het wil natuurlijk, verder in te gaan over de specifieke wapens verder die de gemeente kan gebruiken om dit te kunnen doen. Amen.